Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Ben jij of ken jij een vrouw? Of zie je er wel eens eentje lopen van een afstandje? Luister dan naar Damn Honey. Een podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En in Damn Honey praten we met gasten en gooien we onze ziel en zaligheid op tafel over onderwerpen zoals fast fashion,
dik zijn,
de menstruatiecyclus,
worsten,
validisme,
catcalling,
vrouw in de politiek,
sport en kunst,
het niet-moederschap,
seksueel plezier,
autisme,
heteronormativiteit,
porno,
abortus
en meer.
Elke zaterdag in je podcastfeed.
Lopen we al? Ja. Zet die zenuwjazz maar uit. Ik zat te denken, je kan me onderhand van sleutel van je huis geven, zo vaak als ik hier ben. Ja. Hier komen even wat losse gedachten. De volgende gedachte was dat dit de eerste keer was dat ik het niet erg vond die trap op te lopen, omdat ik het nu dan warm heb.
Ja.
De derde gedachte is dat ik nooit meer om 5 uur hierheen fiets.
Midden in de spits, dat vind je niet leuk. Fietsen
nee.
In de spits.
Nee,
dat
dacht maar, ik. Maar hoe ver wonen we uit elkaar? 800 meter of zo?
Ja. Nou, iets verder, maar zoiets, ja.
Ik bedoel,
het is niet zover.
Iets van zo ongeveer 50 dingen waren er waar ik me aan ergerde.
Ja.
Oh, sorry. Verder ben ik heel vrolijk.
Rare bezorgbusjes. Mensen die gek oversteken.
Ja, of iemand die zo erg naar een ongeluk aan het kijken was bij ons op de hoek.
Dat hij zelf een nieuw ongeluk.
Mij gewoon volledig schepte.
Oh, nee.
En zo.
Met een auto?
Ja, nou, niet echt schepte, omdat ik dan uiteindelijk dan toch maar stopte.
Kijk, pepernoten.
Ja, bedankt. Maar ik dacht wel, want het kan nu wel, want de politie staat erbij en de ambulance staat al klaar. Die kunnen we dan delen.
Je fietst ook nog eens een keer langs het OLVG zo ongeveer als je naar mijn huis
fietst. Nou, het was bij het OLVG.
Ja, nou, dat is dan ergens moet verongelukken.
Ja.
Of verongelukken, hoe zeg je dat? Een ongeluk moet krijgen.
Ja.
Dan daar. Nou ja, ondanks alles, je hebt het veel overleefd.
Ja.
Dat is welkom.
Bedankt.
Ja.
Of is dit nou een gezellig begin? Misschien niet zo, hè?
Nee.
Oeh, wat knus. Oeh, wat leuk. Ja. Kaarsje. Oh, de pepernoten. Lekker kopje thee. Hè? Heerlijk gezellig.
even kijken. Ga ik dit mailtje nou... Dit is een belangrijk mailtje. Ga ik het nou beantwoorden of ga ik het over 2 uur doen? Oh,
sorry, ik zat even...
Ik ga het er nu extra hard in mixen. En dan ga ik je dwingen om een keer terug te luisteren.
Het zijn geen pepernoten, het zijn kruidnootjes.
Ja, het... Ja, oké. Okay. Geef me terug dan. Welkom bij Deel van Amateur, aflevering 115. Vandaag met Ipe Driessen.
Hardo.
En met mij, ik ben Botte Jellema.
Oh.
Zal ik het nou gewoon eens even een keertje wel doen zoals het altijd in het draaiboek staat?
Wil je meeschrijven aan deze... Dat?
Ja, nee.
Ja, doe maar.
Wil je meeschrijven aan de website van Deel van Amateur? Dan kan dat. Dan kun je bijdrage leveren aan het archief. Als je show notes bij gaat houden. Dus de dingen waar wij het over gaan hebben. Die...
Hoor je dit nog arrogant?
Ja, nee, ja, het is wel... Ja, I don't know. ik vond het ineens heel arrogant klinken. Dat wij het dan over dingen gaan hebben. En dat iemand anders het dan moet opschrijven.
Het is ook een bizar idee. Doe het maar niet, luisteraars.
Ja, dat is ook weer sneu.
Nee, dat is waar. Doe het toch maar wel, luisteraars.
Ja, want het is niet voor ons. Dat is het. Het is niet voor ons.
Nee, dit klinkt gelukkig niet arrogant. Nee, dit is voor de wereld.
Nou, oké. Okay. Dit is niet te verkopen. Als iemand hier een idee over heeft, dan hoor ik het graag. Dit is ook heel arrogant.
Jij...
Ja. Luister, de situatie is de volgende. Dit is aflevering 115.
Wat ga je nou en, met je er heel lang, heel pompeus bij stilstaan, vind ik ook arrogant.
Nee, dat ga ik niet doen.
Oh, het ging niet anders.
Ga je vertellen dat wij heel veel leuke berichtjes hebben binnengekregen.
Oh, leuk.
Nou, waar...
Die nee, leuk, quote, dat vind ik hartstikke leuk. Nee, vandaan? Dat vind ik hartstikke leuk.
Jezus.
Die kruidnootjes zijn echt extreem lekker. Waar hebben die vandaan?
Bij een Albert Heijn.
Oh.
Van Delft heet die bakkerij die dat maakt.
Een soort Walt Disney Day.
Ze niet te betalen, dat spul.
Is dat zo?
Ja, maar het is maar, wel heel lekker.
Wat is niet te betalen?
Ja, weet ik veel. Voor zo'n zakje betaal je dan 3 euro of zo. Terwijl als je gewoon van bolletje of god knows what, dan ben je voor 1,20 euro klaar. Ik weet het niet precies, maar het is echt wel vrij duur. Maar ja, zoals je zegt, ze zijn wel echt heel erg lekker.
Ken je dat van dat je dan je boodschappen doet en dan moet je een keer op je bonnetje gaan kijken en dan raden hoeveel alles kost? Ja, ja. Dus de meeste mensen hebben dan geen idee. Tenminste, de mensen nee? die geld genoeg hebben, ja, die hebben dan dus geen idee.
Ik weet het over het algemeen.
Onder wie ook ik. Ik weet het echt niet. Want het kost een brood. Ik zou het echt niet weten. Ja, bij het Vlaams Broodhuis kost het 5 miljoen. Dat weet ik wel. Maar hoeveel een brood kost bij de Albert Heijn, dat weet ik dus niet.
Ja, ongeveer een euro. Hangt een beetje vanaf wat je koopt. 1,15 euro voor die tijger dingen, volgens mij. Of 1,20 of zo. En dan heb je van die hele dure broden die snel naar een 2 euro lopen. Van die echte vloerbroden, dat soort shit.
Is het zo?
Ja, in die categorie zit het allemaal.
Voor een heel brood.
En voor een heel brood, dan betaal je meer voor. Ik heb altijd halve, sorry. Ja, nee, je hebt gelijk. Ik heb altijd halve. Ja.
Interessant.
Nou ja, nee dus. Maar dit was een dingetje, hè, politiek gezien. Een paar jaar geleden, toen was het zo van, ja, die politici die weten niet meer wat alles kost in de winkel. Wat kost een brood? En dat was dan zo in zo'n politieke discussie.
Ja.
Werd het dan zeg maar in die debatten werd het opgeworpen van wat kost een brood dan?
Ja.
En dat dan de opponent daar niet meteen paraat had, terwijl niemand het paraat heeft natuurlijk.
Ah ja.
En dat was dan meteen een, ja.
Ja.
Wat, waarom hebben we dit? Oh ja, over die dure pepernoten van mij. Ja, maar goed, wat ik had bedacht dus,
ja.
Daar was deze aanleiding eigenlijk.
We gaan gewoon gelijk naar een berichtje.
Ja, maar we gaan het eerst even hebben over Paulien en haar boek Tafel de Leuk. En
we need to talk about Paulien.
En haar nominatie voor de NS Publieksprijs.
Ja. Weet je wat, ik zal vanaf nu alleen nog kruidnootjes eten als er een beller is, zodat je me dan kan muten.
Ja, ja, dat is goed. Een wat? Een banner?
Een beller?
Een beller, ja.
Zoals nu?
Ja, ja, ja. Dus without further ado.
Lieve vrienden. Vinden jullie het ook altijd zo fijn als Paulien bij Botte en Ipe aanschuift? Ik in ieder geval wel. Ze kan zo heerlijk relativeren en ze heeft van die onderkoelde humor. Om mijn mofferende redenen wil ik een lans voor haar breken als schrijfster. Pauliens laatste boek, Taal voor de Leuk, is genomineerd voor de NS Publieksprijs. Het zijn korte verhalen met grappige tekeningen van haar hand. Er gaat iets geruststellend, ja zelfs opbeurend vanuit.
Ja.
Dit ondervond ik toen ik begin van dit jaar in het ziekenhuis lag voor een spannende ingreep. Zo las ik, er zijn ook mensen die de leuk zonder ironie gebruiken. Opgeruimde, vrolijke mensen die zich niet schuldig voelen over geluk. Dit soort mensen voegt daar wel meer bijvoeglijke naamwoorden in de lidwoord toe. We zijn voor de kerst met z'n allen naar een huisje gegaan. Gewoon voor de gezellig. En net iets anders. Ik heb lekker thuis liggen cocoonen. Voor de relax. Voor de leuk. De gezellig. De chill. De fijn. De warm. De culinair. De efficiënt. Het kan allemaal. Lieve fans van de Eeuw van mijn Amateur. Ga allemaal stemmen op Paulien Cornelissen. Alle genomineerde boeken zijn goed. Maar Taal voor de Leuk is de beste.
Deze
is
jouw, Geeske. Oh, dat is heel lief.
Ja.
Namens ons allemaal een aanbeveling om Tafel de Leuk aan te klikken op nspublieksprijs.nl. Ga naar die website en doe dat. We hadden daar ook nog een Instagram story over.
Ja.
Daar zijn heel veel reacties op binnengekomen.
Ja.
Jij hebt
die
dat gisteren.
Die kunnen we natuurlijk niet allemaal behandelen.
Kunnen we allemaal behandelen?
Jawel, dat kunnen we wel. Toch?
Maar toen had jij, ja. En toen, toen appte je gisteren, terwijl ik
jij was weer depressief.
Met mijn neefjes in de dierentuin liep. En toen dacht ik van oh, die depressieve Ipe, die zal wel weer cynisch zijn. Van, nou, het loopt storm.
Ja.
Maar je bedoelde, het loopt storm.
Nou, ik bedoel altijd gewoon wat ik zeg. Ik ben nooit cynisch.
Wat ik gedaan had was, stem Paulien, stem Taal voor de Leuk, nspublieksprijs.nl. En dan eventjes de uitleg wat een dwangcliché is. Dat komt rechtstreeks uit het boek. Namelijk cliché dat je waarvan je weet dat het een cliché is, maar wat je echt wel uit moet spreken. Want het kan niet anders. En dan noemt zij als voorbeeld een schaal asperges op tafel. Daar moet dan niemand bij zeggen het witte goud.
Ja.
Nou, zo staat dat in het boek. En dan heb ik op Instagram kun je dan zo'n blokje maken met met een vraag en typ dan iets, staat daaronder. Had ik geschreven, mijn dwangcliché is... puntje, puntje, puntje.
Nou, wat een geniale actie.
Toen kwam daar als reactie op... mijn dwangcliché is... als je jezelf niet kietelt, doet niemand het.
Dat heb ik nog nooit gehoord.
Nee? Oh ja, ik wel. Ja, dat is een variant op het leven is een feestje... maar je moet wel zelf de slingers ophangen.
Ja.
Ja.
Vreselijk.
Mijn dwangcliché is... het is niet anders...
Hmm.
Mijn dwangcliché is... je moet toch ergens aan doodgaan?
Ja.
Mijn dwangcliché is... The Pet Shop Boys.
Oh ja, wie zegt dat?
Ja, dat gaan we er natuurlijk niet bij vertellen.
Oh. Hoezo niet?
Ja, waarom wel?
Is
ja.
het anoniem?
Ja, ja, laten we het anoniem doen.
Mensen moeten eigenlijk ook zeggen in welke omstandigheden... of blijkt dat vanzelf? Heb je er nog meer?
Mijn dwangcliché is... tot volgend jaar zeggen... zo in de aanloop naar de jaarwisseling... Ik heb het weten te onderdrukken vorig jaar, maar hij glipt er toch een paar keer uit.
Ja, tot ik hoorde het, ja.
Dat het dan morgen is. Mijn dwangcliché is appeltje eitje. Vreselijk, ik hou niet eens van appels en eieren.
Dat vind ik een soort herkenbaar, dat je dat dan zo dom zegt. Ja. Je denkt, waarom zeg ik dit? Dat is het eigenlijk.
Ja.
Ja.
Mijn dwangcliché is dat in onbevangen bevlekt zeg ik... Wacht even hoor. Dat in onbevangen bevlekt zeg ik in plaats van on...
Zal ik het even voorlezen?
Dat in onbevangen bevlekt...
Ja, nu moet je het wel voor de microfoon doen, anders heeft het nog geen zin.
Dat komt omdat ze ook gewoon geen zin heeft gemaakt.
Ja,
dat ik bedoel dat ze onbevangen bevlekt zeg... in plaats van onbevlekt ontvangen.
Ja.
Zelfs als ik het goed wil zeggen.
Ik vrees dat ik het...
Snap je waar het over
goed,
gaat?
Ja, ik denk dat ik het nu niet meer goed kan zeggen. Dat ik ook ga onbevangen bevlekt ga zeggen. Mijn dwangcliché is de Zaanse grootgrutter... voor elke journalist die over Albert Heijn schrijft. Ja, dat is wel een beetje waar. Maar het is niet zijn dwangcliché. Dat geeft die anderen de schuld van een dwangcliché.
Ja, maar dat mag ook.
De volgende begreep ik niet helemaal. 3 doperwten naar buiten gooien. Haken open. Of hoe zeg je dat? Aanhalingsteken open. Voor de superheldjes. Haakjes sluiten.
Zou het iets voor een kinderboek zijn dat we niet weten? Sluiten.
Ja, dit ontgaat me even. Maar misschien is het een popcultuurreferentie. Dit ontgaat me heel vaak. Even kijken. Mijn dwang, cliché is... succes met de laatste loodjes tegen iemand die bijna gaat bevallen. Dat soort mensen heb ik niet meer zoveel om me heen. Dat scheelt al. Mijn dwang, cliché is... het valt wel, maar niet mee. Nou, die heb ik ook wel vaak gezegd, denk ik.
Ja. Ja, hoe vaak heb ik die al verteld? Van er vallen hier wat zomerse druppels.
Zomerse druppels. Zomerse druppels.
Ja. Ik heb er eentje. Ik heb die ene van Janine overgenomen. Heel vreselijk. Van het gras maar
een bakje. Het gras maar een bakje, echt? Oh, nee.
Oh, wat verschrikkelijk.
Ja. Mijn dwangcliché is bij het uitspreken van een cliché benoemen dat het een cliché is. Nee, nog een keer. Bij het uitspreken van een cliché benoemen dat clichés een cliché zijn met een reden.
Ja, die is heel goed. Ja.
Je moet niet, als je er dan doorheen gaat praten, dat ik het verkeerd voorlees.
Nee, weet ik niet, maar het is een beetje een trainwreck. Zal ik er nog één voorlezen?
Het is een beetje een trainwreck. Nou, wat is dat nou weer?
Sorry. Nee, doe maar.
Oh, jij denkt dat je het beter kan.
Ja, ik denk dat
je het hele kleine lettertjes. Misschien kun jij die doen.
Ja, ik moet wel mijn leesbril. Waar is mijn leesbril?
Mijn dwangcliché is als mijn vader de eerste slok van zijn borreltje nam... dat gaat erin als Gods woord in een ouderling. Hm. Ja, als je het heel vaak zegt, wordt het heel vervelend. Mijn dwangcliché is in een hoekje op het terras. Zo, uit de wind, in de zon. Zo is het nog goed te doen. Mijn dwangcliché is koffietijd-tune zingen als je koffie zet. Oh ja, koffie.
Oh
koffie.
God, hou op.
Ja. Mijn dwangcliché is, ik werk in een boekwinkel. Iedereen zegt, ja, het is een cadeautje voor mezelf, haha.
Oh ja, leuk. Oh, van Emma Ringelding. Hartjes.
Mijn dwangcliché is, ik kan niet helaas zeggen zonder er meteen pindakaas achter te zeggen. Ah ja, ja. Nu snap ik wel. Mijn dwangcliché is als het stil is tijdens het eten. Als de katjes muizen. Oh, die ken ik niet zo goed. Ik snap hem wel. Mijn dwangcliché is alles is relatief. Ik heb echt genoten. En... oh ja, Pepijn Hendricks en Wouter van Wingerden hebben een boek geschreven. Dat hoor je mij niet zeggen.
Ja, die hebben ook een Twitter-account, dagelijks cliché. En daar heb je elke dag zo'n afschuwelijke uitspraak.
Oké.
En die zijn heel leuk. En het grappige is namelijk dat ze posten dan alleen maar de uitspraak. En je weet dan altijd precies de hele situatie die je voor je... en waarin dat dan gebezigd is.
Oh, wat goed. Ja. En dat is een Twitter-account of een
Instagram? Ja, dagelijks cliché. Ja. Ja, misschien ook wel een Instagram. Maar ze hebben inderdaad een boek dat ook... Oh, dat heet dus, dat hoor je mij niet zeggen.
Mijn dwangcliché is als je geld krijgt van je ouders en je zegt... Oh, dat hoeft echt niet. En dan snel het briefje pakken. Ja.
Ja, de algemene is zo van... Dat had je nou niet hoeven doen.
Ja, ja. En dan met genoeg ironie uitspreken... zodat ze toch zeker niet denken... Oh, nee, ja, dan doen we het niet.
Ja, of heb je het kunnen vinden... als iemand dan daar eindelijk voor je neus staat.
Ja, dat is ook een beetje... Mijn dwangcliché is beter laat dan nooit. En nog iemand die schrijft... Deze hoorde ik laatst in de bus. We komen er wel, is het niet linksom, dan wel rechtsom. Nou ja, dat is inderdaad ook wel een vrij vreselijke... Mijn dwangcliché is vroeger toen de NS-stem nog dames en heren zei... zei ik altijd meteen achteraan...
Oh mijn god.
Appels en peren. Ja. En volgens mij deed Ipe dit ook. Of is hij vergeten dat hij dit al heeft verteld?
Nee, ja, ik was al vergeten. Ik had
het verteld. Is jouw dwangcliché.
Heb ik dat al verteld? Ja, dat klopt, ja.
Ja. En iemand die een wat langer berichtje schreef tenslotte. Hij past niet zo in een hokje, dus maar even zo. Dus een langer berichtje. Ik werk in een Bruna en moet dus vaak de vraag stellen... of de aankoop een cadeautje is. Als kranten dan zeggen, nee, het is een cadeautje voor mezelf... Waarschijnlijk voor hen al een dwangcliché. Oh, die hadden we net dus. Moet ik wel zeggen, dat zijn de leukste, hè? En elke keer weer dat ik dat doe, sterf ik een beetje van binnen.
Ja, heerlijk.
Ja. Ja, wat is er toch dan weer goed geconstateerd van Paulien Cornelissen dat zoiets bestaat, een dwangcliché? Dat ze het een naam heeft gegeven?
Is dat haar eigen naam?
Volgens mij heeft zij die naam verzonnen, ja. Dwangcliché.
Oh.
En dit komt dus allemaal uit Tafel de Leuk. En ik zeg het nog maar eens een keer. Er is ook een podcast van Tafel de Leuk... waarin ze de belangrijkste of de belangrijkste... in ieder geval de voorleesbare stukken eruit voorleest. En ook die podcast is van harte aanbevolen. Al was het maar omdat je dan lekker even naar Paulien kan luisteren. En ik vind hem zelf een enorme toevoeging aan de kanon der geruststellingen. Het is echt een fantastische podcast. Hij staat trouwens ook gewoon al stijf op 1 in de hitlijst op iTunes. Volgens mij al een week of 2, 3. Dus dat gaat al heel goed. Dus die kun je ook luisteren. Maar niet natuurlijk voordat je deze hebt afgeluisterd, deze podcast. www.nspublieksreis.nl. Stem op Paulien, Tafel Leuk.
Jezus. Nou weten we het wel. Heb jij zelf ook nog dwangclichés?
Ja, vast wel. Maar ik heb dat even niet...
Oh.
Ja... Ja, god. That went well. Dat is misschien wel een soort dwangcliché onderhand.
Je hebt een soort stopwoordjes. Ja, ik vind het een dwangcliché iets dat je dan... Tenminste, ja, ik weet niet precies hoe... Zoek dat eens na, hoe zij dat dan definieert. Maar ik bedoel, je hebt stopwoordjes en dingen die je zegt. En inderdaad dingen die een soort iemand moet zeggen. En dan ben jij per ongeluk degene die dat dan doet, terwijl eigenlijk je dat
niet wil. Dat is hoe Paulien het ook deed.
Ik bedoel, that went well, valt er. Dus eigenlijk weet ik niet of alles wel telde.
Oh, zo.
Ach, weet maar je? Dat maakt niet uit. Ja, nee, maar ik bedoel, we hebben het er niet... Ja. Zit nou niet zo te... Ik word helemaal zenuwachtig voor jou.
Van mij?
Ja.
Omdat ik switch tussen programma's op mijn computer?
Nee, laat maar. Okay.
Hier staan onze... Hier
we gaan maar naar het volgende.
Oh, nee. Op welk moment is thee voor jou onmisbaar?
Echt?
Ja, echt. Ze hebben een hele serie bij Pickwick. En de meeste flikker ik er tussenuit. Hoe zeg je dat? Ook over zichzelf.
Echt?
Ja, ook over... Welke 3 theesmaken zijn jouw favoriet? Dat soort dingen.
Oh, nog nooit gezien.
Maar ik kan me niet voorstellen dat er ook maar een moment is geweest in jouw leven dat thee onmisbaar is geweest.
Nee, nou ja, voor niemand, toch? Maar ik bedoel...
Voor mij elke ochtend.
Ja.
Begin jij de ochtend met koffie of met thee?
Met koffie natuurlijk.
Met koffie natuurlijk, oh ja.
Ja, ik heb trouwens een tijdje geprobeerd geen koffie te drinken.
En überhaupt niet?
Ja, en toen...
Verving je dat met thee of coca, of cola?
Met wat? Met cocaïne.
Met cocaïne. Nee,
ja, met cocaïne verving ik dat, ja. Het ging heel goed, maar na een tijdje was het te duur. Toen ben ik toch weer naar koffie gaan. Nee,
te
met
duur?
Thee. Ja, nee, grapje. Ja, toen met cocaïne.
Cocaïne werd te duur. Ja.
Met thee. En als ik thee drink 's ochtends, dan word ik duizelig en misselijk.
Hè?
Ja.
Komt dan door het gebrek aan koffie of door de thee?
Nou, door de thee, want als ik gewoon water drink of niks. Of
nou, het is ook niet voor iedereen weggelegd natuurlijk.
Nee, ja, ik weet het niet. Later niet verder, maar als dat het eerste is wat ik nuttig, dan word ik niet lekker.
Oh, oké. Okay. Ja,
dus we zijn echt tegenpolen. Tegenpolen.
Ja, wat dat betreft wel, ja. Het is echt het eerste wat ik nuttig, ja. Nou, dat ging snel.
Ja.
Dus er is fysieke post voor ons binnengekomen. Gericht aan Botte en Ieper. Het leek me eigenlijk wel aardig als je het gewoon even uitpakt.
Oh, wat zou daarin zitten?
Ja.
Dan ga je een spannende muziek. Oh, oké. Lieve Botte en Ieper. Te midden van alle little lelijkheid wist ik dit verlichtende zestal te redden. Liefst. Van E zijnde Esther.
Naomi Perquin.
En kijk, ze heeft een egeltje getekend op de...
Op het kaartje dat erbij zit.
Oh, kijk nou wat leuk.
De plek waar de postzegel anders had gezeten.
Oh.
Wat zijn het?
Het zijn...
Zes, in ieder geval.
Egelvormige...
In een doosje, zoals je een doosje met koekjes koopt...
Of moeten ze toch niet verbranden? Oh nee.
Het zijn kaarsjes.
Het zijn kaarsjes.
In de vorm van een egeltje.
Ja. Oh nee.
Nou, dit komt wel goed.
Hoe dan?
Want ik weet toevallig dat jij op de studio een jaar lang naar een chocolade Sinterklaas hebt zitten kijken. Totdat hij in de zomer zo ongeveer de vensterbank uitsmolt.
Klopt. Je ja, bedoelt, ik kan dit wel bewaren.
Ja, dit ga jij niet aansteken. Dat komt wel goed,
super
toch?
Super cute. Oh, dat is leuk.
Ja, het zijn hele mooie egeltjes. Het ziet een beetje uit als een kerstboom. Zeg ik toch maar even. Eerlijkheidshalve. Aan de achterkant. Oh, sorry. Ik zie alleen de achterkant hier vandaan.
Als aan de kerstboom? Voorkant. Wat ja, heb jij voor een kerstboom?
Nou, gewoon dor. Ja, aan de voorkant hebben ze hele mooie pootjes en oogjes. Nou, wat leuk.
Ze zijn echt super lief. Ja. We kunnen wel een plaatje ervan als we kunnen wel een fotootje, het plaatje van de uitzending maken.
Ja, dat is goed. Laten
dus dit
doen.
Was bij de Lidl.
Ja, notabene.
Dat is toch wel reclame voor de Lidl.
Ja, dan. Ja, zeker.
Even.
Ja.
Nou, wat...
En wat zegt het over Esther?
Nou, ja, niks dat we niet al wisten. Dat nee, zij ontzettend lief en leuk is.
Ja.
Ja. Ze heeft ook nog haar bloemlezing met poëzie over de moeder aan mijn moeder gestuurd.
Oh, echt?
Ja.
Nou, wat is dat toch lief. Wat aardig. Ja.
En ja. Ze heeft er ook nog iets liefs ingeschreven, wat ook nog lief was voor mij.
Oh.
Dus, ja.
Er wordt op je gepast.
Nee, maar dit is wel echt heel leuk.
Ja, dat is wel te gek.
Zal ik nog gelijk maar de egelrubriek doen?
Ja, misschien kan dat wel, ja.
Dan kunnen mensen daarna ook lekker gewoon ophouden met luisteren. Iets anders gaan doen. Dat is helemaal fijn. Nuttig, ze kunnen surprises gaan knutselen alvast. Heb ik nou vorige keer gezegd ook in de uitzending... dat je een schijnbaar slapende ezel niet in een container moet kwakken?
Ja.
Oh, dat zat in de uitzending?
Ja, volgens mij zat het in de opname. Ja. Of als je dat doet, dan horen we ook, hè?
Oh ja. Oké, okay. Nou, dan kan ik die ene vraag wel beantwoorden die er schijnbaar is.
Ja, er is een vraag binnengekomen van Roosmarijn.
Dag Botte en Ipe en eventuele gast met Roosmarijn. Ik heb een egelvraag. Want iedere keer dat ik de jingle hoor van de egelrubriek met die parende egels op het eind... vraag ik me af, hoe paren egels dan? Want als het mannetje gewoon het vrouwtje bestijgt, heeft hij toch al die stekels in zijn buik... Dat is toch niet fijn paren? Doen egels het dan in de missionarishouding? En toen vroeg ik me meteen het volgende af. Hoe zien baby-egels er eigenlijk uit? Hebben die meteen al stekels? Want dat maakt zo'n bevalling er niet echt makkelijker op, denk ik. Dus zijn ze kaal en krijgen ze later hun stekels? Of zijn de stekels misschien wel in essentie aanwezig, maar van een soort zachtere substantie, zodat het baren makkelijker gaat? En harden die stekels dan later uit? Hoe zien babyegels eruit? En verder wilde ik jullie graag nog bedanken. Voor alle afleveringen eigenlijk. Maar voor de december aflevering van vorig jaar in het bijzonder. Want dat heeft mij en mijn vriendinnen geïnspireerd om dit jaar ook Sinterklaas te vieren. Op de manier van de eeuw. Dus met dilemma's. En daar verheugen we ons heel erg op. Dus heel erg bedankt. En een fijne opname.
Nou, wat leuk. Dankjewel. Dat is leuk om te horen.
Zouden meer mensen moeten doen.
Dat zouden meer mensen moeten doen. Iep heeft inmiddels het grote egelambassadeurs handboek erbij gepakt.
Ja, dat egeltjes handboek heb ik al eens eerder over verteld van Sally Coulthard. C-O-U-L-T-H-A-R-D.
Wat is in een name?
Nou ja, het is een leuk boek. En die schrijft hier uitgebreid over dit onderwerp. Ten eerste dat het seks/liefdesleven van de egel niet echt heel romantisch is.
Oh.
Nee. Dus egeltjes die gaan op zoek naar hun...
Dat is bij veel dieren niet het geval natuurlijk.
Nee, dat is... Ja. Nee, behalve bij de Victoria Crowned Pigeon.
Dat is een van die...
Het zijn van die grote...
Paradijsvogels, toch?
Ja, soort, ja, en met zo'n leuke kroon op hun hoofd. Zo'n die soort...
Ja, die doen die dansjes en zo?
Nee, nou, dat weet ik niet. Maar die blijven gewoon heel lief bij elkaar. En die gaan dan zo samen wijken en iets van elkaar zeiden.
Oh, ja.
Die bouwen dan samen een nest en zo. Ja. Die vind ik echt super lief. Ja.
Oh ja, ik weet het alweer. Volgens mij lopen die in de vlindertuin in Artis. Als ik me niet vergis.
Ja, de vlindertuin. Nee, niet de vlindertuin. Nou, oh. Ja, dat kan er misschien ook wel in zitten. Ze hebben ook een eigen plekje daar meer vooraan, links.
Oké.
Okay. Ja. Ze paren in april, van april tot september,
ja.
Zo'n beetje. En vooral in mei.
Dat vind ik vrij lang.
Nou, in de nacht natuurlijk, want het zijn nachtdieren.
Ja.
Het mannetje gaat als hij geur opvangt van een vrouwtje, dan gaat hij er op af, zou ik maar zeggen.
Mm-hmm.
En wat hij dan doet is... eindeloos eigenlijk rondjes om haar heen lopen. Met zijn neus zo naar haar toe.
Mm-hmm.
En dat vrouwtje dat doet een soort hard to get. Eindeloos.
Mm-hmm. Maar die blijft wel zitten.
Ja, nou ja, die, of weet ik veel. Maar die gaat er niet meteen op in. Ja, die gaat niet roerloos. Die houdt zich niet voor dood. Maar ik bedoel, die laat dat een soort. Die laat niet dat mannetje toe meteen.
Nee.
Die moet dus heel veel rondlopen.
Ja.
En dan, dat mannetje gaat dus hijgen en puffen. Dus dat is dat.
Van dat geren.
Ja, en dat is dat geluid. Het idee is dan natuurlijk van als je het lang volhoudt, dan ben je geschikt.
Ben
je fit.
Ja.
Nou, fit. Ja, maar dan fit in de Nederlandse zin.
Dat gepuff wat te horen, dat komt niet doordat ze de daad aan het doen zijn, maar dat komt door dat geren.
Ja, ik denk dat geren is.
Ik heb het niet zelf opgenomen, dus nee.
Ja, je zal het dus ook niet zo vaak zien.
Nee, want het is 's nachts.
Ja. Maar het kan dus ook zijn dat soms dat ze zoveel kabaal maken, dat het daardoor weer de aandacht trekt van een rivaliserend mannetje.
Oh.
Ja, en dan wil het ook nog wel eens voorkomen dat die mannetjes dan gaan vechten, dat het vrouwtje er dan vandoor schuifelt.
Oh. Oh ja.
Ja, en gemiddeld heb je zo ongeveer 10 keer heeft het mannetje een soort poging nodig voordat een vrouwtje hem dan toelaat.
10 keer?
Ja.
Oké. Okay.
Ja,
nou, dat is minder een betere dan jij, score.
Oh mijn god. Ja,
ga vooral weer. Hoe dan?
Nou, dan... ja, even kijken. Nou, dan drukt ze haar stekels plat. Schijnbaar kunnen ze dat. En kan het mannetje haar bestijgen zonder zichzelf te prikken.
Oh, ja.
En dat duurt dan maar heel kort. Het is dus een soort erin en eruit.
Ja.
En dan gaan ze allebei weer hun zweegs.
Ze blijven niet bij elkaar.
Nee. En het kan ook zijn dat de mannetje het gewoon nog een keer probeert die avond. En dan hebben we nog een soort grafisch detail. Het mannetje ik citeer maar even.
Ja.
Heeft een slimme truc om zijn nageslacht zeker te stellen. Hij stopt de vagina van het vrouwtje dicht met zijn sperma, zodat er niets meer door kan.
Oh.
Ja, en dat wordt ook gedaan, al dus nog steeds het boekje, door mollen, bijen, kangoeroes en schorpioenen.
Oké.
Okay. Ja. Nou, leuk hè?
Ja.
En,
mag ik een vraag tussen stellen? Ja? Hoe oud worden egels ongeveer? Oh nee, dat weet je dan weer niet uit je hoofd. Nee, ik dacht van, ja, hoe vaak kunnen ze dit dan herhalen? Zal ik maar zeggen, hoeveel seizoenen kunnen ze dit volhouden?
Nou, wel een aantal keer in ieder geval.
Een aantal keer, ik hoop het ook, ja. Een beetje zonde, als het maar één keer kan.
Volgens mij kunnen ze ook... Ja, ik weet eigenlijk niet of ze meerdere leggen doen. Want de draagtijd is maar heel kort. Maar een maandje of zo, of een dikke maand.
Oh.
Dus dat weet ik eigenlijk niet of ze het dan nog vaker kunnen. Maar binnen een jaar, zeg maar.
Ja. Nee, wel, ja, precies. Ja. Nou ja, kijk, die vagina die wordt dichtgesmeerd. Maar het zijn zoogdieren. Dus daar komen de jonkies er uiteindelijk ook weer uit. Dan is het weer open.
Ja, nee, maar ik bedoel ook temporeel. Ik bedoel, je bent dan met die jongen bezig. Mm-hmm. Die staan ook niet meteen op eigen benen.
Nee.
Nee, maar ze hebben er meestal zo'n vier...
Hockey en dat soort dingen. Ja.
Vier of vijf baby'tjes krijgen ze. Jongen.
Ja,
baby'tjes. Jongen. En die zijn bij geboorte blind.
Mm-hmm.
En ze hebben een soort van... ze hebben wel een soort van stekeltjes, maar die zitten onder een soort vochtige substantie.
Oké. Okay.
Dus die prikken daar nog niet doorheen.
Oké. Okay.
En dat vocht dat trekt na de geboorte een soort in en dan komen die eerste stekeltjes tevoorschijn. En dat zijn dan nog niet zo heel veel en die zijn nog wit.
Mm-hmm.
En na een paar dagen komen dan de echte bruine stekels.
Oké. Okay.
Dus maar eerst zijn het een soort naakte beestjes.
Ja. Oh, ja. Okay.
Leuk, hè?
Ja,
en
zeker.
Het vrouwtje heeft drie rijen of drie paar tepels, dus ze kan zes jongen tegelijk zogen.
Ja. Nou, dan zit ze ruim.
Ja, nou, soms kunnen ze er ook 10 krijgen of zo. Ja. Dus dan,
oh,
is het pech eigenlijk.
Ja. Oh, ja.
Ja. En wat is er ook al gebeuren? Ja, zal ik dat wel nou vertellen? Dat is wel heel treurig gegeven. Want heel soms dan eet de moeder een jongen op.
Oh, allemaal?
Nou, het kan dus als ze verstoord worden.
Oh.
En het kan ook zijn dat om de overlevingskans van de rest te vergroten, dat ze dan bijvoorbeeld eentje opeet.
Oh, ja, want dan is er meer melk voor.
Ja, de dan heeft ze zelf ook te eten, want ze moet zelf ook eten om die melk weer te maken.
Ja.
Maar dat is...
Dat is wel een beetje... Nou ja, goed.
Ik weet niet hoe vaak dat voorkomt. Maar je moet dus niet een... dat is natuur. Dat is ook wel een mooi dwangcliché. Ja. Maar je moet dus heel erg oppassen. Zeker geen nest verstoren als je dat ooit zou zien.
Ja, want dan zou je dit in gang kunnen zetten.
Ja, bij stress en zo en ellende.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Oh, oké. Okay.
Dat was het. Zullen we nu een kaarsje branden voor de egels?
Voor de... Oh.
De egelvol. 06-1990-68-71.
De Eeuwenfoon, onze rubriek waarin we berichten behandelen die zijn binnengekomen op onze voicemail. Er is een anoniem berichtje binnengekomen.
Waar jullie volgens mij de podcast ongeveer mee begonnen over die percussionist die zo'n hele lange vlucht moest maken om één keer op zijn cymbaal of bekkens te slaan.
Ja, concertgebouw, orkest. Was
dat was wel een herkenbaar verhaal voor mij. Ik heb ooit zelf bij een fanfare korps gespeeld als percussionist. En dan komt het wel eens voor dat je een half muziekstuk of 20 of 30 maten moet tellen. Of goed moet letten op de dirigent wanneer hij aangeeft dat jij moet inzetten. Dat de spanning zo hoog oploopt. Dat je dan ineens niet meer durft of aan jezelf twijfelt. Dus ik vond het een erg herkenbaar verhaal. En ik vroeg me af, hebben jullie wel eens zo'n situatie meegemaakt dan?
Ja, een paar afleveringen geleden hadden we het over... of tenminste begon Pauline over die ene percussionist die helemaal meegevlogen was voor tijdens een concert dat hij één slag moest doen, één paukenslag. En was dat dan hier? Oh, toch? Nee. Oh, wel. Nou, oké. Okay. En dan was het te laat toen... of dat nou helemaal in Japan was, maar zoiets was het. Echt ver weg.
Ja.
En dat hij alleen daarvan was meegekomen eigenlijk, ja. Heb jij ooit je cue gemist, Ipe?
Nou, cue gemist. Ik heb wel een keer... Ja, ik schreef altijd songtekst voor een bandje. En, maar ik trad er nooit mee op. Maar toen één keer ging ik... Dan bij één liedje zou ik dan een keyboard solootje spelen. En dat gingen we toen doen op een bandjesavond van mijn studie. En toen stond het... Toen ging het podium op en toen stond het keyboard... De rest werd gespeeld door een... De toetsenisten die we hadden.
Mm-hmm.
Maar toen had ze het ding uitgezet. En toen zette ik het dus aan. En toen keek ik en dacht ik, ja, zou het nu wel helemaal goed ingesteld zijn? Mm-hmm. Zou het geluid goed zijn, zeg maar?
Ja.
Want wat was het laatste wat zij eigenlijk speelden? Ja, ik moest een piano geluid hebben. Misschien.
Ah,
ja. Dus ik dacht van, nou, ik zal eens heel voorzichtig op het juiste moment... gewoon eens even een C of zo spelen, want die kwam wel in dit nummer.
Ja.
En dat was zo grappig. Dus ik echt niks anders deed. Ik gewoon één heel voorzichtig één C en het nummer stond in C, zou ik maar zeggen, indrukken.
Ja. What could possibly go wrong?
Toen kwam het toch en ging er keihard een beat dus aan daardoor. Uit dat ding.
Oh nee.
Why? Hoe dan?
Dwars door het nummer heen.
Ik heb nog steeds denken van waarom had die bimbo ook dat ding uitgezet? Überhaupt toen ze van het podium afging. Ik wist al dat ik al, en hoe kan dat? Nou, maar het was zo hilarisch. Want ik zie nog, hoor. Was ik ook niet het goede ritme of zo. Het goede tempo. En de helft van het bandje besloot om te proberen onder aanvoering van de drummer dat dan maar op te pikken en door te gaan. En de andere helft niet. En toen de eerste helft merkte dat de andere helft niet doorging, toen hielden zij er een soort mee op. Maar net op het moment dat de andere helft een soort dacht van, oh, dat zullen wij ook maar.
Ja.
En zo. En het was... Wow. En ik heb toch wel rekening met cue gemist daardoor, want toen heb ik dus ook niet meer mijn solootje gespeeld. Want dat punt is nooit meer bereikt bij dat nummer.
Nee. Oh. Nee.
Ja, einde. Oh, ik kan er ook nog wel een beetje benauwd van krijgen.
Ja.
Ja. Ja,
met muziek kan het zo lekker misgaan wat dat betreft. Dat is eigenlijk wel leuk. Ik heb een bij mij is het eigenlijk net een beetje omgekeerd. Ik heb heel veel cues gemist in mijn muzikale leven, kan ik je vertellen.
Niet alleen in je muzikale leven.
Dat vergeet je dan ook onderhand wel een klein beetje. Maar goed. We speelden met de band ook een nummer. Ik weet niet eens meer welk nummer dat nou was. Maar ik kon dat intro er maar niet in krijgen. Ik weet niet wat er met dat ding was. Maar ik speelde het nooit goed. Echt, het was al. En dat wist een band onderhand ook. Dus die anticipeerde daar ook al op. Zo van, nou ja, we beginnen wel gewoon. We zien wel wat die Jelma doet. Dat merken we dan vanzelf wel. Dus dat was allemaal kut. Maar ik heb één keer, dat was heel bijzonder. Toen heb ik samen met de Konrad Korselik Big Band in het Bimhuis gestaan. En toen hebben we een documentaire van mij vertaald naar een muziekvertelling. Nou, dat was heel leuk en dat was in Radiodoc. En dat was de eerste keer dat Vincent Bijlo ook meedeed. Die presenteerde toen nog Radiodoc. En hij, dus we hadden wel Radio 1 tune, speelde de band en zo, weet je wel. Dus dat was allemaal een beetje in de radio gesteld, dat hele verhaal toen. Dus het leek ons wel leuk om dan af te sluiten met de tune van Met het oog op morgen. Om die tune dan te spelen. Dat was een mooi liedje, dus een Duits liedje. Bent is Duits, tenminste half Duits. En ik speelde dat dan op akoestische gitaar. Ik weet niet meer wie dat besloten had. Maar, want ik ben natuurlijk helemaal niet voor in het Bimhuis of zo, als muzikant. Maar ik vond het heel leuk om te doen. En er zit akoestische gitaar in dat liedje. En dus we speelden dat zo en zo. En terwijl we bezig waren, raakte ik de draad kwijt waar we nou waren in het nummer. En op een gegeven moment hadden we een soort van... Zit aan het einde, geloof ik, van het B-stukje zit een soort van opgang. En dan is het even stil. En dan kun je inzitten met... Goedenacht, vrienden. Mm-hmm. Dat is dan val je daar weer in. Maar het was een beetje onduidelijk wat er nou gebeurde. En Korat had ook niet helemaal... Die dacht van, oh, misschien is dit het einde dan. Dus we zaten daar, zeg maar... We hadden die spanning van het einde van het B-stukje. Zo van, wat... En toen begon ik met zelf begon ik dat soort van melodietje weer te spelen van Goedenacht Vrienden. En eigenlijk vond ik dat dus heel tof. Van, oh, dit is eigenlijk best wel spannend. Want als ik nu, als ze me nu laten hangen. Maar die hele band zette daarop in. En het ging goed alsof het zo geoefend was. Alsof ik iets deed wat op papier stond. Wat niet het geval was. Dus dat is een beetje, ja, dat is bijna een omgekeerde. Het kan ook goed gaan. Het kan ook goed gaan, mensen.
Ja, je hebt eigenlijk je niet bestaande cue gegrepen.
Ja, zoiets, ja. 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 Dus dat kan dan ook nog. Alright, tot zover dat. We hebben ook nog een berichtje binnengekregen over gespotte BN'ers.
Oh, leuk.
Ja.
Mijn favoriete onderwerp.
Ja, laten we even luisteren naar Martijn.
Hi, Ipe, Botte en mogelijke gast. Ik ben Martijn en ik luister denk ik al anderhalf jaar naar jullie podcast. Met veel plezier, overigens. Ik heb eigenlijk twee verhalen die ik graag met jullie zou willen delen. Het bestaat uit twee delen. Ik heb zowel een 112 verhaal als een bekende Nederlander verhaal. Waarbij ik eerst even begin met het 112 verhaal.
Oh ja?
Ik zat vorig jaar met vrienden op het terras in de avond. En er fietste een meisje voorbij. En zij viel keihard met de fiets. Met haar hoofd op de grond. Ze reageerde niet meer. Ja, wij er meteen naartoe. Meteen werd 112 gebeld. Dat deed ik dus niet. Maar ik vond wel haar telefoon op de stoep. Hier zat geen begrendeling op of vergrendeling op. Dus ik kon gewoon in haar WhatsApp kijken en in haar contactpersonen kijken. En mensen zeiden tegen mij van ja, je moet haar familie bellen of je moet iemand bellen. Ze moeten weten dat zij naar het ziekenhuis gaat. Dus ik kijk naar haar laatste appgesprek. En dat was met ene Sjoerd die er naar uitkeek dat dat meisje dus die avond naar hem toe zou komen. En zij had ook als laatste appje gestuurd. Ik stap nu op de fiets. Ik heb er zin in. Met zo'n smirky emoji. Een beetje die geile, zeg maar. En dus ik van dit zal een vriend zijn. Ik hem probeerde te bellen. Lukte niet. Ik kreeg hem niet te pakken. Dus toen was eigenlijk de volgende optie mam, de moeder. Die stond gelukkig ook als mam in de telefoon. Dus ik de moeder bellen en zo goed mogelijk geprobeerd om dat de situatie uit te leggen. En ook daarbij vertellende van ik heb Sjoerd ook al geprobeerd te bellen, maar die nam niet op. En zij in een soort van verwarring ook van Sjoerd, wie is dan Sjoerd? Ik zag vandaag volgens mij is dat haar vriend of iets. Want ze zou naar hem toe vanavond. Waarop die moeder dat dus niet echt bevestigend beantwoordde. Dus op die manier heb ik ook Sjoerd mogelijk aan zijn nieuwe schoonmoeder voorgesteld. Dat was nogal een gênante situatie. Volgens mij is het wel allemaal goed gekomen met haar. Tenminste, dat hoop ik. En dat was eigenlijk het 112 verhaal. En dan heb ik nog een bekende Nederlander verhaal. Ik was vorig jaar met mijn vader bij mijn toenmalige vriend in Amsterdam. En mijn vader was voor het eerst, was allemaal een beetje spannend. En dus we gingen ook even wat drinken bij Plek op de NDSM-werf. Het was een soort koude, gure dag. En het waaide heel hard, het regende heel hard. En we zaten daar en we zagen zo vanaf het ei een soort van speedboot op vol tempo aankomen varen. Met één persoon erop en iemand die boot bestuurde. En die persoon die was helemaal ingepakt in een soort waterdicht pak. Zag er vrij spectaculair uit. En die werd dus afgezet bij Plek. En zij bleek later en zij kwam naar binnen en stapte zo de ruimte in, nog helemaal ingepakt. En deed haar regen, waterkleding uit. En dat was Connie Palme. Dat had niemand kunnen dromen, tenminste mijn vader niet. Ik wist eigenlijk niet echt wie zij was.
Oh.
Mijn vriend, of mijn toenmalige vriend ook niet. Maar ja, voor mijn vader was het in ieder geval onvergetelijk. Dankjewel. Doei doei. Succes met de podcast.
Ja, dankjewel Martijn. Ja, Koen die palmen op een speedboot in een regenpak. Dat is wel een heel goed beeld.
Jij correspondeert wel eens met Connie.
Ik correspondeer wel eens met Connie.
Vraag het even na.
Ja, of het ja, het zit wel goed. Ik bedoel,
wat een giller.
Daar vergis je je toch niet in Connie Palme. Maar,
nee, nou doen we denken aan... er was een keer zo'n code en een B-sketch heel lang geleden. Toen had zij toen het boekenweekgeschenk geschreven of zo.
Dat kan.
Ze doen het al heel lang niet meer, hè?
Nee.
En dat er dan dat zij dat dan zo druk had... En er waren er allemaal zogenaamde hulp Connie Palmens die dan naar allemaal boekenwinkels gingen. dat zegt mijn zwager Wouter nog altijd van... Connie Palmen hier! Want dan ging Van Koot zeg maar met een heel slechte pruik een boekenwinkel in. Connie Palmen hier! Misschien was het zo iets. Ja. Kan ook nog.
Ja.
Ja, ik vind het wel iets voor haar om een entree te maken misschien.
Ja, ja, dat wel, dat, ja. Daar is ze niet, daar is wel goed in inderdaad. Ja.
Dit verhaal, dat brengt bij mij zelf een verhaal naar boven, als dat nog heel even mag.
Ja, dat mag.
En dat vind ik soms net alsof dat niet waar is, of dat we het wel gedroomd hebben, maar er waren heel veel mensen bij. En misschien heb ik het al eens verteld. Maar dat was met oud en nieuw. Dat vierden wij in de Marinahoeve. Die dit jaar 100 jaar bestaat. Nou ja,
het is in Drenthe, toch?
In de buurt van Nunspeet, weet ik van waar dat is. Ligt op een. Er is een meertje bij. Een water. Ja. Buiten de ring. En om 12 uur 's nachts gingen we. Het was dus oud en nieuw, zei ik dat al. Ja, gingen we daar vuurwerk afsteken op het strandje. En over het water kijken naar het verder niet bestaande vuurwerk. Want het is een beetje in the middle of nowhere.
Ja.
En daar stonden we zo met wat glazen en champagne en vuurwerk. En toen...
Een speedboat.
Nou, toen eigenlijk nog gekker... werd het water weer een beetje onrustig. En toen kwam er iemand omhoog... en toen kwam er een duiker uit het water gelopen.
Midden in de nacht?
Ja, om 12 uur op oudejaarsnacht. En wij waren echt met stomheid geslagen.
Ja.
En die man, die liep ze. En eigenlijk vond ik het, omdat ik alles nou helemaal eng vind, het is ook een beetje eng.
Ja, het is ook een beetje eng, ja.
Ik begreep het echt niet. En die man, die loopt zo op ons af en die doet zo een beetje wel, zo wat dingen af. En een beetje wel. Ja, zo, ja. En die zo van... nou, volgens mij, ik weet niet, ik denk dat wij zeiden gelukkig nieuwjaar. En hij zei volgens mij gelukkig nieuwjaar.
Hier kon die palm.
Daar liep gewoon door en weg.
Heel onwaarschijnlijk inderdaad, ja.
Het is heel onwaarschijnlijk, ja. Maar ik heb...
Ik snap dat je afvraagt of het echt gebeurd is.
Een stuk of 12...
ooggetuigen.
Namen geven mensen die dit verhaal kunnen bevestigen.
Oh, wat een goeie. Ja.
Oh, ja.
Wat heb je daar dan te zoeken? In het donker, notabene. Je ziet ook niks.
Nee, het is toch echt heel raar eigenlijk.
Ja.
Ja, als ik het toch weer zeg, dan klinkt het weer alsof ik dit echt volledig aan mijn... Zou ik toch psychotisch zijn? Ja, maar ja.
Nee, maar het doet gewoon denken aan een soort misdrijf of zo. Of iets.
Ja, maar die man die wekte verder echt niet die indruk. Die was ook helemaal niet... Helemaal een soort unfeest van bij het zien van ons of zo. Het was niet... Gedroeg zich ook niet...
Nee.
Ja, maar hoezo? Wat voor misdrijf ook eigenlijk?
Weet ik veel. Ja.
Hij was gewoon... Want er zijn allemaal vakantiehuisjes daar.
Ja.
Ik denk dat hij dacht, nou, het is een rustig nachtje om eens...
Ik ga lekker zwemmen. Middenin. Op 31 december.
Oh, hij kwam echt zo het water uit.
Misschien had hij dus gevolgd
en uitgelopen als een soort James Bond. Ik vond het heel erg een James Bond.
Misschien was het had hij een weddenschapje. Weet je waar ik het nieuwe jaar in ga? Op de bodem van een meer bij Nunspeet.
Ja, dat zou zoiets... Ja, zoiets kan het ook zijn, ja.
Ja, toch?
Ja, misschien, ja.
Bewijs het maar. Nou... Ik zorg wel voor 12 ooggetuigen.
Ja.
Oké, goed. Volgende BN'er-verhaal is van Freek.
Hey, beste Ike, Botte en gast. Freek hier. Ik heb dit keer bij Paulien Cornelis in het vliegtuig gezeten... van Helsinki naar Amsterdam. Ik durfde haar als vaste eeuwluisteraar niet aan te spreken... maar het gaf wel een vertrouwd gevoel om Paulien mee te komen. Hm. Aan de andere kant, stel dat we neer zouden storten... dan ging alle aandacht waarschijnlijk naar Paulien... En minder naar mij. En de andere inzittenden natuurlijk. Ook heb ik een vraag aan jullie. Ik studeer journalistiek in Zwolle en ik heb al meer dan een jaar een paar journalistiek en onderzoeksportfolio's liggen die ik zo saai vind dat ik er eigenlijk niet aan toe kom. En ik ben hier op stage bij Spijkers met Koppen. Dat is super vet. Maar in mijn achterhoofd ben ik toch steeds bezig met die stomme portfolio's. Wat doen jullie als jullie iets moeten doen en daar totaal geen zin in hebben? Ik merk dat uitstellen niet helpt, maar ik blijf die toch al bijna 2 jaar doen. Nou, ik ben benieuwd of jullie leuke tips hebben. En alvast bedankt. En fijne uitzending. Of opname.
Opname.
Ik heb dus een dwangcliché bij portfolio. Weet je het al?
Zeg het maar gewoon.
Ik moet het dan zeggen. Het is zo vreselijk.
Oh.
Wat zit je met je handen
portfolio, aan de knop? Ja, ik weet niet. Je weet nooit of jij met iets van de Pet Shop Boys aankomt.
Nee, ik kom niet met iets van de Pet. Heb jij het niet? Oh, ik dacht... Ja.
Dat iedereen het heeft? Nou, ik weet het niet. Ja.
Ik wil dan altijd zeggen portfolio. Ja, ik moet dat dan zeggen. Ja. Het is zo vreselijk.
Dat is niks. Ja.
Voor het polio, zeg ik dan anders. Ja, dat zeggen toch heel veel mensen? Nee?
Nee, dat is je eerste letters omdraait, bedoel je?
Ja, maar in dit geval levert dat natuurlijk een hilarisch... Ik deed weer airquotes, luisteraars. Resultaat op. Ja, ik weet dat het erg is. Daarom is het ook erg. Maar ik bedoel, ik zeg het maar omdat we het over dwangclichés hebben.
Ik weet ook niet zo goed wat onderzoeksportfolio's zijn, eerlijk gezegd.
Ik vind sowieso het woord portfolio, daarom vind ik het wel leuk om er iets stoms bij te zeggen. Ik heb altijd een heel erg hekel aan het woord.
Ja.
Dat ook maar te pas en te onpas gebruikt wordt, vooral bij onderwijsinstellingen en zo.
Ja.
Toch?
Ja, weet ik niet.
Dus ja, ik bedoel, ja, je hebt allemaal vormen, maar dan een portfolio voor een opleiding, dat betekent meestal gewoon een soort berg vervelende opdrachten of zo.
Ja, ja, ja.
Ik bedoel, het slaat nergens op, maar ja.
Heet dat dan, noemen ze dat dan zo? Portfolio? Curriculum?
Ja. Nou, dat is ook een erg woord.
Ja.
Maar...
Werkstukker.
Ja. Portfolio vind ik ook een beetje in de categorie rugzakje of zo. Dat betekent ook eigenlijk niks. Nou ja, of wel of niet. Ik bedoel, het is gewoon een soort iets wat ook nog moest.
Ja, precies.
Nou, anyway,
de vraag is dus, hoe gaan we om met dingen die we eigenlijk nog een keertje zouden moeten doen en waar we geen zin in hebben? Zoals het leven. Oké. Ik laat het woord toch maar weer vallen. Grip. Dat boek.
Oh god, jezus.
Ja. Ik geloof niet in zelfhulp, maar dit is toch... Dit is,
ik geloof niet in zelfhulp.
Maar dit is toch wel...
Zit je nou weer met een blurb op de 50ste druk te komen?
Het is gewoon een goed boek als je voor getting things.
Heb je het eigenlijk
done.
Al eens uit?
Nee. Sprak ik meteen naar getting things done uit.
Ik bedoel, dit zegt toch alles, luisteraars? Ja, ik heb rechtstreeks tot de luisteraars nu.
Ik heb daar een paar leuke dingen uitgehaald en die heb ik toe kunnen passen. En ik bedoel, je hoeft echt niet van kaf tot kaf te lezen om daar... Anyway, mijn punt is, Ipe Driessen...
Horen jullie mijn hoofd schudden en mijn ogen rollen? Ik hoop dat de microfoon het opvat. Ja, het punt is...
Ik heb jou natuurlijk een halve week tegenover me zitten in die studio... met je ogen rollend en vloekend en tierend op die to-do-list van je... en die volslagen ongeorganiseerdheid die jouw leven, zakelijke leven is... met bonnetjes die nog op pinnetjes worden geprikt... en al dat soort ongelofelijke ongein uit de 18e eeuw. Maar goed... Plan het gewoon in. Als je iets... Zijn stelregel is, als iets langer duurt dan een half uur... moet je het in je agenda zetten. Als het korter is, komt het op een to-do-list. Ja, je kan je wel wegtrekken. Gaan zitten, formuleren daar of zo. Het werkt gewoon voor mij. Omdat ik heb echt shit gedaan gekregen.
Maar waarom moet je dit uit het boek halen? Dus kun je ook zeggen van...
Nou, dat hoeft dus niet meer, want ik vertel het je gewoon.
Ja. Natuurlijk moet je dat wel of niet doen. Ik bedoel, en als je het moet doen, dan moet je het doen. Ja, ik bedoel, om met Gerard Reven te spreken... sta je ervoor, dan moet je erdoor. Ja, dus ik bedoel, ga dat gewoon een keer doen.
Ik kan
alleen
maar vieze dingen denken als het voor Gerard Reven is opgezet.
Soms heeft hij ook gewoon een soort...
Een zetje nodig.
Nee, ik bedoel, Gerard Reven geeft soms ook gewoon...
Levenslessen
over hoe je dingen aan moet pakken.
Ja, hij had er zelf veel boeken moeten schrijven.
Maar...
Dat is de avond er toch echt niet geworden. Maar ik ben
zelf best wel goed in dingen doen eigenlijk, vind ik zelf.
Ik krijg toch ook wel het idee dat hele onderzoeksportfolio, whatever that may be, van Freek, dat dat niet heel belangrijk is. Als het dat niet is, gooi het dan weg. Als het voor je studie moet, plan het dan in.
Ja, dat is weer de andere stelregel.
Je komt alleen maar met stelregels. Eigenlijk ben je zelf een boek schrijven, hè, hierover.
Ja, yeah. If it's not worth doing at all, it's not worth doing well. Nee.
Oh.
Laat nou even tot je doordringen hoe grappig deze uitspraak is. Of heb ik het al vaker
ja,
gezegd?
Ja, maar ja, dan denk ik al van als het niet waard is om het überhaupt te doen, doe het dan niet. Gooi het dan gewoon, flikker het weg. Whatever, weet je.
Nee, maar ik bedoel, het moet dan gedaan worden. Dus dan moet je het gewoon even doen. Ja, nou ja.
Als het moet, ja.
Ja. Dan sta je ervoor, dan moet je er door.
Ja,
ja, maar ik heb wel eens met een van de met Jan Kooijman, heet je zo, in het vliegtuig gezeten van de 3J's.
Oké. Okay.
Dat is een gast.
Ja, dit is popcultuur, dit ontgaat mij volledig.
Ja, toen dacht ik hetzelfde, ja. Van, zou je zien dat we nou weer neerstorten? Nou, denk ik sowieso, maar als er dan met iemand anders in zit, dan...
Dan zal de aandacht wel weer uitgaan, maar... Oh, misken je dat... niet dat je er bent. Oh, nee.
Oh, ja.
Oké.
Okay. BN-verhalen, die vinden we leuk.
Ja, die vinden we leuk. Die vinden we zelfs zo leuk dat we er nog eentje gaan luisteren.
Oh, echt?
Ja.
Dus, dat wordt heerlijk.
Dus, er komt eerst ook nog een andere vraag tussendoor. Nada.
Hi, Bot en Ipe, met Nada. Ik heb een vraag aan jullie over creativiteit en perfectionisme. Ik schrijf namelijk wel graag verhalen en de laatste jaren heb ik steeds meer dat ik heel erg kritisch op mezelf ben. Dus als ik dan ga schrijven, dan denk ik direct, nee, dit is echt veel cliché of wat een lelijke zin of nou, het is gewoon niet goed. En dan, dat houdt me tegen. Dan kom ik niet meer in die creatieve flow waarvan ik weet dat ik hem wel kan hebben. Hebben jullie dat ook wel eens? Want jullie hebben allebei creatieve beroepen natuurlijk. Hoe ga je daarmee om? Doen jullie iets om in die flow te komen? Ik ben heel benieuwd. En een tijdje geleden hadden we iets over beroemdheden die wel eens tegenkomt. Ik schaatsen altijd op de Jaap Edebaan en daar was laatst Jan Smit ook aan het schaatsen. Maar nog veel belangrijker, laatst liep ik over de brug vlakbij Carré. En daar zag ik Paulien Cornelissen.
Ja hoor.
Maar ik durfde hem niet aanspreken om te zeggen hoe leuk ik het vind. Hey, veel succes met de podcast. En misschien voor de volgende keer.
Het is nou onbedoeld een soort Paulien Cornelissen spotting podcast geworden.
Ja, inderdaad.
Ja.
Ja, waar is Paulien Cornelissen?
Okay, we willen wel bij hem verhalen, maar niet over Paulien.
Die loopt toch de hele dag maar een beetje door de stad te paraderen. Ja, in de hoop dat iemand daar weer spot.
Ja. Wat was de eerste vraag ook alweer? Oh, in de flow komen.
Perfectionisme. Bij creatieve beroepen om in een flow te komen. Om op ideeën te komen.
Op dus, ideeën, zei ze dat?
Nou, nee, maar ja, dat vertaal ik? Nee. Maar ik zit te denken, als jij ideeën verzint voor fotostrips. Hoe zorg je dat je dat... Hoe maak je dat voor jezelf? Dat je op ideeën komt?
Nou... Ik weet wel dat het soms niet gaat. Wat grappig is met ideeën, vind ik... Nou, vroeger tekende ik veel. En dan soms tekende ik heel lekker. En dan ging het zo vanzelf. En soms ging het helemaal niet.
Mm-hmm.
Maar ik wist ook wel dat als je dan doorging een dag of zo... met dat niet lekkere tekenen... dan kwam er meestal, kwamen er dan... dagen na achteraan waarin het wel lekker ging.
Ja.
En dat is met heel veel dingen. En dat had ik ook met piano spelen of zo. En dan moet je toch een beetje dat even warm draaien of zo. Soms moet je een mislukte dag accepteren. Maar bij mij helpt het dan wel om dan wel die dag dus door te gaan. En niet iets anders te gaan doen.
Ja.
Of zo. Dus zou Paulien vast ingrijpen als ze dit hoorden en zeggen...
Ik ga zo meteen ingrijpen, ga even verder.
ja, want soms moet je gewoon een tijdje ploeteren en ook zo'n dag accepteren. Maar dan niet er helemaal voor weglopen, is mijn ervaring. Het werkt voor mijzelf. Het zal wel niet mogen, van grip ook. Maar dus, en hetzelfde is ook met grappen verzinnen. Dat gaat soms echt voor geen meter. Maar het helpt om die... Ja, om die onvruchtbare uren wel een soort in te steken. Want dan vaak komt het dan de dag daarna een soort aanwaaien. En ik heb echt het idee dat je dan een soort iets... Ja, alsof je een soort spier traint of zo.
Ja.
Dus als ik dan gewoon heel andere dingen ga doen, dan, dan komt het niet.
Nee. Nou. Dit ben ik wel met je eens.
Oh.
Ja. Omdat het toch... veel dingen komen voort uit transpiratie en niet zozeer inspiratie. Is dat een dwangcliché? Ja. Maar ik ben het gewoon met je eens. Het is, veel van creatief werk is ook gewoon hard werk. En dat, veel mensen denken dat creatief werk maar gewoon een beetje leuk is en maar gewoon ontstaat. Maar het is ook gewoon doorzetten en blijven nadenken en iets nieuws proberen en alles weer weggooien. En dan op een gegeven moment kom je vanzelf tegen iets goeds aan. That being said, soms moet ik andere dingen doen, omdat er deadlines zijn of omdat moet iets gemonteerd worden of anderszins opgenomen worden. En soms valt dat samen met een moment waarop ik heel veel ideeën heb.
Ja.
En dan daarvoor heb ik dus, ik heb altijd een boekje in mijn tas zitten om iets op te kunnen schrijven. Ik heb altijd een notitie-app op mijn telefoon op de voorpagina klaarstaan. Ik heb dat zo efficiënt mogelijk ingericht. Dus als ik ergens iets lees waarvan ik denk, oh, dat is echt heel tof, screenshotje komt in mijn telefoon te staan en dan vind ik het later wel weer terug. En dat werkt voor mij ook wel heel erg goed. Van ja. Op momenten dat ik dan geen inspiratie heb, dan ligt er in ieder geval een hele reeks met niet afgemaakte ideeën, gedachten, spinteltjes of quotejes of soms ook volslagen onzin, dat zei dan zo, maar dat is er dan wel. Ik hoorde in een podcast een heel mooi zinnetje. Ik riep het volgens mij zelfs naar je. Van, dat is toch fantastisch? Moet ik dat nou zeggen? Anders gaat iemand anders ermee aan de haal. Nou ja, dan ook maar. Het is ook niet, genoeg mensen luisteren die podcast. Dat was die podcast over de Weerman van de NOS. Ja, daar werd gesproken over een wijngaard in Zweden.
Oh ja.
En dat vond ik zo'n mooi zinnetje.
Ja.
Dat schrijf ik dan dus even op. Dus ik van, dat moet ik echt opschrijven. Geen idee of dat dan iets gaat worden. Of
het iets kan. Daar kan ik een podcast over gaan maken.
Nou ja, dat voert dan wel weer heel ver. Maar ja, ik vind het een mooi zinnetje. En wie weet dat het weer ergens goed voor is. En ik kan het altijd terugvinden als ik het dan nu even opschrijf. Dat soort dingen.
Ja.
Maar om terug te komen op creativiteit en perfectionisme, ja, het is gewoon ook hard werken. Je moet gewoon veel tijd in steken. En wat jij zei was volgens mij ook heel zinnig.
Ja, waar ik de laatste tijd last van had, is dat mijn zelfvertrouwen op zo'n laag pitje staat. En dat ik allemaal dingen niet het klinkt heel pretentieus, maar goed, mijn eigen soort kwaliteitsfilter heen komen. Ja. En wat ik dan doe, denk ik van, ik moet toch iets dit dan maar. En dan is het eenmaal in de wereld ingegaan en dan merk ik dat iedereen het echt superleuk vindt. En dan denk ik,
het
was blijkbaar, zit ik in een beetje in, niet zo goed, is. Ja.
Ja, en dan is het dus uitkijken dat je geen eigenlijk wel goede ideeën toch weggooit.
Ja, maar dat had ik al bijna gedaan met een aantal dingen. Maar dat vind ik dan ook sneu voor mezelf. Ja. Want dan heb ik dus zo zitten. Ja, daar zo druk om zitten maken en zo onzeker over geweest. En terwijl ik eigenlijk al, weet je wel, dan heb ik een ideetje verzonnen en dan heb ik nog een hele dag erna zitten denken van, oh god, nee, ik moet iets beters of zo. En dan uiteindelijk, godsnaam maar dit.
Ja.
En uiteindelijk is het een soort unaniem een belachelijk groot succes. En ik, oh nee, wat heb ik mezelf dan aangedaan? Maar dat is eigenlijk een teken van dat je het wel met vakantie moet, denk ik, trouwens.
Maar ja, goed. Misschien wel. dat is niet uitgesloten dat dat dan aan de hand is,
Ja, ik had het namelijk vooral specifiek met dat stripje van die galerie. Had je dat gezien? En dat ik naar die galerie ga en dat die met een trots-effect.
Ja. Noem even de datum waarop die te vinden is op jouw website. Deze week ergens maandag, geloof ik. Klopt maandag.
Ik wist gewoon niet meer of dat leuk was.
Je zag het niet meer?
Nee, ik zag het echt niet meer.
Nee,
maar ik had er zo een aantal. Laatst ook met Greta Thunberg, die strip. Nou, doet er niet toe. In ieder geval, ik zie het allemaal niet zo goed meer. Dus het wordt tijd voor een
vakantie. Ja. Een
vakantietje.
Mag ik er nog één ding aan toevoegen? Dan houden we er dan over op. En helaas, Ipe, dit komt weer uit grip. Maar Rick Pastoor, die het heeft geschreven, die zegt in het boek, weet van jezelf op welk moment van de dag je het productiefst bent. En ik heb dat een beetje vertaald naar weet op welk moment van de dag je het creatiefst bent. Dus ik weet wanneer welk moment van de dag ik het beste dingen kan verzinnen. En kan bedenken of redeneren of erover na kan denken. En dat is bij mij ergens tussen 10 en 12 uur 's ochtends. En dan wil ik dus ook geen gezeik aan mijn hoofd. Dus ik plan weinig dingen in op dat tijdstip. Dan zit ik gewoon lekker rustig een beetje te typen en te lezen en te doen en dingetjes te schrijven. En dan bedenk ik de leukste dingen. Bij andere mensen kan het een heel ander tijdstip zijn. En dat schrijft hij dus op van, constateer dat bij jezelf eens een keer. Van welk moment van de dag dat is. En doe er je voordeel mee.
Ja.
Plan misschien juist wel een vergadering op dat moment. Als je denkt dat je dat op dat moment, dat je dan daar iets aan toe kan. Ja, ik kijk me weer aan van, dit is helemaal niks.
Nee, jawel. Nee, maar ik moet eerst, ja, dat weet ik wel. Ja, dat weet ik wel.
Ja, maar moet ik het dan niet uitspreken? Ik bedoel, het is
nee,
toch
jawel, maar ik bedoel, ik vind het zo raar dat hij... ik wil niet eens het negatief zijn over dat boek.
Dat
maar,
hij van die evidente dingen zegt.
Ja.
Ja.
Of zit ik dat ook net eens te doen dat in het beantwoorden van deze vraag?
Nee, maar dit is hier opent hij zo'n boek zo ongeveer mee van... Ja, wat ik opschrijf zijn zulke evidente dingen... dat ze nergens staan opgeschreven. Dus ik schrijf ze maar eens even een keertje op. Nogmaals, ik denk wel dat jij iets aan het boek kan hebben. Ja, je weigert om het te lezen. Ja. I don't care. Dan lees je het toch lekker niet.
Hè? Kan die niet een keer komen?
Kan je toch gewoon niet met pensioen?
Kan hij niet in de podcast? Of is hij van
Rick? Dat vindt hij vast wel leuk, ja.
Of zit hij van het geld al op de Bahama's?
Hij is net, hij werkte bij Blendl terwijl hij dat boek schreef.
Ja.
Dus voor Alexander Klupping. En daar is hij onlangs gestopt. Hij is gefreelanced. En hij gaat, want zijn boek wordt vertaald in heel veel talen. Dus ja, op de Bahama's weet ik niet. Maar hij is gaan freelancen. Ik bedoel dit als van, nou ja, misschien dat hij er dan nu wel tijd voor zou hebben of zo. I don't know. Ja. Zou je het leuk vinden of niet?
Nou, ik denk dat jij dat wel leuk zou vinden.
Ik zou het wel grappig vinden, ja. Het lijkt me een hele leuke vent.
Ja? Ik ken hem. Ik weet echt helemaal niks van. Ik weet alleen maar dat hij een boek heeft geschreven met allerlei...
Ik bedoel het in alle openheid. Hey, ik bedoel dit nu eens even niet in subtekst, in een soort gaye subtekst of zo.
Met een non-taken.
Nee. Nee, oké.
Nou ja, maar goed, zul je zien dat mijn kritische houding dan natuurlijk helemaal als sneeuw wordt de zon verdwijnt.
Ja, we kennen jongens.
En dat het er allemaal ingaat als Gods woord in een ouderling.
Oké, goed. Laten we nog even luisteren naar een update die is binnengekomen. Want enige tijd geleden heeft Sascha ingebeld en die vertelde toen was met de vraag, wat moet ik doen? Ik ben op werkreis geweest met collega's en de directeur van ons bedrijf naar een, wat was het nou? Naar een zonnig eiland ergens. En die directeur die maakte seksistische opmerkingen en ze wist niet zo goed hoe ze mee om moest gaan.
Oh, wat heerlijk dat daar een update van is.
Nou, we hebben toen gevraagd van, hebben mensen daar ideeën voor?
Ja.
Laten we even luisteren naar Sascha.
Hoi allemaal, je spreekt met Sascha. Ik dacht, ik bel nog eens een keertje terug, want in aflevering 100 ben ik ook een keertje te horen geweest in de Eeuwofoon. Ik vertelde toen over mijn reisje met mijn werk naar de zon, waarbij de directeur nogal seksistische opmerkingen maakte. Ik weet nog dat hij toen de vraag stelde, nou, wie weet hebben een van de luisteraars wel het antwoord. Wat moet Sascha nu doen? Daar is geen reactie op gekomen, wat ik ook heel goed begrijp, want in mijn omgeving wist eigenlijk ook niemand, ja, wat moet het nou? Ik wil zeggen, het verhaal is op zijn einde gekomen. Ik bleef me niet goed voeden en ik heb besloten om daar weg te gaan. Dat is echt het beste als de sfeer daar zo blijft. Dat is eigenlijk de levensles die ik hieruit heb gehaald. Gebeurt er zoiets op je werk waardoor je je niet goed voelt? Gewoon kijken of er een beter plekje is. Nou, dat was het. Dankjewel. Doei doei.
Doei, Sascha, dankjewel voor het terugbellen en voor het inspreken. Volgens mij heb je iets briljants gedaan. Ik vind het echt een heel goed idee. Ja. Ga gewoon weg.
Ik ken natuurlijk niet alle ins en outs, maar het lijkt me over het algemeen geen gek idee.
Nee. Nee, maar dat ze actie heeft ondernomen, dat vind ik wel echt heel erg goed.
Ja.
En ik wens je een heel fijne nieuwe werkplek toe, in ieder geval.
Ja, ik ook. Ja. Het is soms lastiger om ergens mee te stoppen dan mee te beginnen.
Ja, oh mooi.
Het is zo'n wijsheid, ik ben benieuwd, mijn aanstaande zelfhulpboek.
Wat Rick Spastor hier was erin.
Nee, maar het kan heel lastig zijn om... Kijk, je in een baan storten, dat doe je dan in een keer van... Nou ja, we zullen maar zien. Ja. En ergens mee stoppen is eigenlijk al vaak veel lastiger en moeilijker en enger.
Ja.
En Dat vergt vaak best wel wat.
Ik ben dus helemaal met je eens.
Dus dat is altijd, vind ik altijd wel. Ik ben altijd al geneigd te denken, dat te zien als moedig.
Ja, 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 in zijn algemeenheid. En in dit
terwijl
geval
er vaak heel veel goeds van komt als je ergens mee kapt.
Ja, ja.
Oh, dat is ook zo'n vreselijke uitdrukking, zo'n dwangcliché. Waar één deur dicht gaat, gaat een andere open.
Ja. Ja, maar het is toch wel waar. Het is toch wel waar. Ja,
ja, maar daar is het een cliché, omdat het zulke ware dingen zijn.
Het is ook wel een cliché, maar het is ook waar. Ja. We hebben nog een heel leuk briefje gekregen. Van,
een briefje van 10?
Iemand die zich oma uit Rotterdam noemt. Zal ik het voorlezen?
Ja.
Al vaak heb ik willen reageren, bijvoorbeeld toen jullie je afvroegen in welke leeftijdsgroep jullie luisteraars zitten. Ik ben dus een senior, een oma van 73. Ik geniet van jullie podcast alsof ik bij mijn kinderen aan de keukentafel zit. Nu reageer ik op jullie aflevering met Paul Hane. Hij vroeg naar schaamte. Het geval wil dat ik in de vakantie schurft heb opgelopen. Echt heel vervelend en langdurig en ook heel wat activiteiten moeten afzeggen. Gewoon pech gehad, niets om je voor te schamen zou je zeggen. Maar toch, als ik nu ergens kom en heel hartelijk hoor, hey, waar was je? Was je ziek? Hoe gaat het met je? Zeg ik liever wat grieperig dan ik had een schurft. Ik ben benieuwd of Paul Hane hier iets mee kan. En hoe denken jullie hierover? Om te beginnen vind ik het echt een heel leuk briefje. Dank je wel daarvoor. En ik begrijp, ik vind dit echt een prima leugentje voor eigen bestwil. Volgens mij zou ik precies hetzelfde doen. Dat is toch niet iets wat je... Het klinkt als zo. Ik bedoel, ja, ik weet dat het gebeurt als je op vakantie in wat onduidelijke bedden slaapt of zo. En dan loop je de schurft op. Of je moet het gewoon ownen, dat kan ook. Maar dan moet je wel kunnen zeggen van ja, dan moet het wel een stoer verhaal zijn volgens mij. Dan moet het wel iets zijn van, ja, we waren in het Riefgebergte en we sliepen bij een, weet ik veel, Airbnb.
Kan dat in ieder studentenhuis, kun je dat oplopen? Student, of je echt niet voor naar het Riefgebergte?
Studentenhuis, oh, oké. Okay. Ja. Nou, ik logeerde in een studentenhuis. Ja, maar ja, als je 73 bent.
Dan, dat is wel apart, ja. Het is echt een jonge mensen aandoening. In feite is het een soort SOA. Niet in feite, maar in de praktijk eigenlijk.
Ja, zoals griep ook een SOA kan zijn.
Ja. 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 Het voordeel van wat je in dit geval nog zou kunnen zeggen is dat als je er vooruit komt, ligt een beetje aan hoe ook je sociale leven in elkaar zit. Ja. Dan als mocht je iemand bijvoorbeeld dat al hebben doorgegeven, dan hoeft diegene ook niet zo in het duister te tasten.
Ja. Daar valt wel iets voor te zeggen, ja.
Zo van,
volgens mij kan schurft wel echt een bad motherfucker zijn. Dus daar valt wel iets voor te zeggen om dat even wat mensen te waarschuwen.
Ja.
Of nou, weet ik niet in hoeveel verschillende bedden oma uit Rotterdam van 73 slaapt. Maar dat weet je maar nooit.
Nee, maar het hoeft niet namelijk alleen een bed te zijn. Het kan ook, weet ik veel.
Ja?
Volgens mij kan je ook gewoon je trui hebben uitgeleend of zo. Ik zeg maar wat.
Zoals je het nu zegt, is het een wonder dat we er überhaupt niet allemaal hebben.
Nou, vroeger had ook iedereen het.
Oh ja.
Denk ik. Toch in de middeleeuwen en zo.
Dat zou heel goed kunnen, ja.
Ja. Ja. Nou, luisteraars, heb jij nou ook schurft gehad? laat het even weten op de Ebofoon.
Ja, precies. Naam en toenaam. Nee, dat hoeft niet. Maar ja. Mocht je nou een mooi verhaal erbij hebben, dan zijn we natuurlijk wel nieuwsgierig. En dan
het is
mag
wel
heus
vreemd eigenlijk. Ja, dat stigma is wel vreemd. Want ja, want niemand kiest ervoor om dat te krijgen. En je hoeft er eigenlijk helemaal niet zo gekke dingen voor te doen.
Nee.
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 Einde. Dat zei ik nog ter verzachting.
Ja. Overigens is, heeft deze mevrouw ongeveer dezelfde leeftijd als Paul Hane. Of klappen we dan erg uit de school?
Ring.
Nee, dat is gewoon iets wat ik nog bedacht.
Oh.
Ik weet dat wel, ja.
Leuk was dat, hè, met Paul Hane.
Het was echt heel leuk. We hebben leuke reacties erop gekregen. Het was echt heel fijn. Een fijne aflevering in onze serie. Ik had er nog één tweetje opgeschreven. Die mij was opgevallen.
Ja, van het regent bijna nooit.
Die blijft me volhouden dat het bijna nooit regent op Twitter.
Dat is zonderling, ja. Ja. Ja, ik heb zijn IP-adres bekeken. Nou, het is dus iemand die woont in de Sahara. Maar goed.
Ja, hij heeft een hele website voor opgetuigd. En hij houdt er nauw gezet bij hoe vaak hij naar zijn werk, of hij of zij, maar naar zijn werk fietst. En hoe vaak het op die momenten dan regent of niet. Terwijl ik alleen maar zeiknat ben sinds augustus.
Ik heb vandaag ook al 4 keer nat geregend. Dat is
gewoon niet te geloven onderhand.
Daar zal het wel niet bij blijven. Ja. Oké.
Anyway. Nee, dit gaat over de Apple Watch.
Oh.
Waar we het over hadden gehad. Ja. Ja, nee, maar dit is dus heel grappig. Want
Krijg je het af?
Nee, ja, wacht. Oh. Toen hadden we het erover van... Ik raakte in een soort existentiële crisis... doordat overal van die berichten las van mensen die dan omvallen in hun huis... of ergens op een weet ik veel wat. En dat zo'n Apple Watch dan een noodnummer belt. Anyway, hier twittert iemand. Ene Liv op Twitter. Een in het nauw gedrukte telefoon in mijn binnenzak... heeft gisteren door het gewiebel van een achtbaan... een noodoproep plus locatie, Toverland... naar Niels en mijn vader gestuurd... en als kers op de taart de politie gebeld... die 23 seconden lang mijn gegil in diezelfde achtbaan hebben gehoord. Dat is toch fantastisch? Ja, dus kennelijk heeft ze ook zo'n soort alarmding in haar telefoon. Zo'nzelfde mechaniekje als, of weet ik veel, software wat in die Apple Watch zit. Die dus automatisch een soort noodoproep doet. En kennelijk slaat dat ding helemaal alarm als je in een slaat helemaal op tilt als je in een achtbaan gaat zitten. En kennelijk belt hij dus ook de politie. Maar als politie schrik je natuurlijk helemaal de vinketering als je zoiets hoort.
Nee, dat zijn professionals.
Ja, misschien hebben ze het onderhand wel in de gaten.
Toverland?
Toch wel in België zijn.
Oh.
Ja, denk ik.
Oh ja. Moet je denken aan Forel Dorado. hoe vaak heb jij dat? Dat je iets ziet en dan denk je van... er zal eerst de naam verzonnen zijn... en hebben ze daarna het nog echt uitgevoerd ook. En wij kwamen ooit bij de soort de ruïnes van Forel Dorado terecht... op tijdens een wandeling. Dat was dus een tegen die tijd reeds failliet gegaan... soort attractie, ik doe weer air quotes, park... waar je dan op forel kon vissen.
Oh god.
Ja, en dat heette Forel Dorado. Ja.
Over failliete pretparken gesproken.
Ja.
Het land van ooit, dat wat 20 of 25 jaar geleden failliet is gegaan... het schijnt er nog steeds te liggen als zodanig.
Ja. Maar dat kun je alleen zien bij volle maan.
Nee, één keer in zoveel tijd breekt er natuurlijk... Je hebt van die ruïnefotografen. Dat is een heel populair genre geweest een paar jaar geleden.
Ja.
Mensen inbreken in ruïnes en zo. En dan foto's gaan maken van deserted, I don't know. Oh, van auto's die zo lang al
leven. Een soort Linda Duits die naar Chernobyl gaat.
Ja, wat moest ze daar? Iedereen is er al geweest.
Zou
jij daar naartoe gaan?
Nee, nou, om heel veel redenen niet. Maar ze ontkent dat, hè. Er was bijna niemand. Dat zegt ze allemaal in
de
laatste aflevering van... Nou, hoezo is iedereen er al geweest?
Ik bedoel, het Top Gear is er zelfs doorheen gereden met 3 auto's. Katja Schuurman is er geweest met dat reisprogramma. Of hoe heet het? Hoe heet zij?
Ik zeg het ook min of meer. Floortje, nog wat? Voor mij hoeft het ook niet. Nee. Maar nee. En,
ja, ik moet nog een hartig woordje met haar over praten spreken.
Ja.
Nou ja, goed. Ja, ik bedoel, ergens snap ik het wel. Er zit een soort spektakel in.
Ja.
DK porn noemden ze het.
Ruin porn.
Ja.
Toen je het over ruïnes had. Ja, dat doet me denken aan die songtekst van de Nits. I'm in Athens and it rains. There are too many ruins here. And I'm one of them.
Oh,
ja. Wat nou?
Nee, dat is mooi. Heel mooi.
De Nits.
Ja. Ja, niets. Nee, mooi, ja.
De Nits. Ben je nou ook fan van de Nits? Laat het even weten op de telefoon.
Ja. Dank voor een donatie door Michel Beving.
Zou die een broer hebben die Aard heet?
Waar haalt hij het vandaan? Nou jongens, we weten het. 'S avonds om 6:30, dan is Ipo op zijn scherpst. Geef hem een kopje thee. Nog een dienstmededeling. Ons SoundCloud-account houdt ermee op. Dat begint onderhand te veel geld te gaan kosten.
Wat? Hoezo?
SoundCloud-account. Ja, we zitten op een andere...
Oh nee, laat maar. Forget I asked.
Dit doe je altijd, hè? Hé, hoe zit dit nou? Oh, Botte, leg dat uit. En dan begin ik met drie woorden. Oh nee, laat maar. Nee, oh nee, dit is vreselijk.
Zo, jij vertelde het zo, als mijn moeder een soort van... Dan zeg ik van... Dan zegt ze van... Ja, nou, tante
Wil... Doe je
er
weer naar?
En dan zeg ik van... Tante Wil... Ja, dus in 1700 trokken onze voorvaderen over de Alpen, weet ik veel. Dat ik denk, nee, ja, dat hoeft niet. Gewoon, wie is tante Wil? We hoeven niet gelijk weer terug naar... We hoeven niet gelijk naar het begindagen van het internet... om uit te leggen hoe dat zit met die Soundcloud.
Goed, nee. Nou, die stopt. Maak je geen zorgen, behalve als je luistert via Soundcloud.
Nou, wie doet dat in godsnaam? Nou, maar betaalden we daarvoor?
Ja, 100 euro per jaar.
Why?
90, 80. Ja. Nou, omdat we luisteraars hadden via... Oh. Maar onderhand wordt het gewoon een beetje te duur. En vriendelijke verzoek om een andere RSS-code te gebruiken. En die kun je vinden op eelvanamateur.nl. Verder, stem op tafel leuk natuurlijk. www.nspublieksprijs.nl. Dilemma's, levenskwesties en verhalen zijn welkom op de Eeuwofoon. 06
1990
68
71.
Mailen kan naar ipe@eeuwvanamateur.nl of botte@eeuwvanamateur.nl als je wilt reageren.
Heb jij nou ook Paulien Cornelissen gespot op een gekke plek?
Laat het ons weten, zeker. Op Instagram zijn we ook te vinden, eeuwvanamateur.nl. En dan is er nog een iTunes-recensie. Wil je die voorlezen?
Is er maar één iTunes-recensie? Ja, ik zit de hele tijd te wachten tot ik iets mag voorlezen.
Ik heb heel zorgvuldig uit die eindeloze lijst heb ik eentje. Nee, het is waar. We kunnen wel weer wat nieuwe gebruiken. Maar deze is er in ieder geval...
Wat is dit nou weer voor iets? Afgelopen aflevering begon tijdens de afwas... en het eindigde in de huiskamer op een stoel... starend naar de muur. Dat klinkt niet goed. Ik moest het toch even afluisteren. Ook toen ik niks meer om handen had. Wat is dat voor iemand die dan niks meer om handen heeft? Toch? Ik stel me zo voor dat het zelfs in mijn graf... dat ik nog denk van...
To-do-listje hebt.
Ja.
Grip lezen, dat soort dingen.
In mijn binnenzak. Zo'n to-do-list.
Misschien kan, ja.
Maar goed, jullie podcast werkt zeer ontspannend. En door jullie eindtune kom ik vanzelf weer in beweging. Eindtune, ja.
Ja, dan komt ze uit dat gestaar.
Ja, ja, ik las daar even een ander woord in. PS, ben ik de enige die tijdens de eindtune de neiging om eens lekker met de heupen te gaan bewegen niet kan onderdrukken? Ik weet niet, hoe klinkt onze eindtune.
Oh, leuk dat je luistert, Ipe. Wat? Jezus.
Is dat gewoon hetzelfde als de begintune?
Over een paar seconden start ik hem in, want dan is het zover.
Is het niet hetzelfde als de begintune?
Ja, het is ongeveer hetzelfde.
Ik zou het niet weten. Dankjewel, Sophia.
Dat was hem. Voor deze keer. In de stijger staat een gast, namelijk Ludwig Voboda. De tekenaar.
In de stijger staat... Als...
Nou, ja. Jezus, ja. Zeg het dan zelf.
Oh, wat? Nee, ik weet niet. Ja. Zeggen we dat? Oké. Ja, die komt dus.
Ja, die komt langs.
Ja.
En die gaan we lekker bevragen. Want die heeft een expositie in Museum in Bergen. Dat gaat zaterdag al lopen, dus daar kun je ook al eerder naartoe. Hij is volgende week, gaan we lekker met hem praten. Dus eventuele vragen aan hem zou je ook in kunnen spreken.
Oh ja.
De eeuw van, als je dat leuk vindt. Als je zijn printjes kent. Hij staat ook wel eens in de Volkskrant.
Ludwig Voboda, de vermaarde... kinderboek illustrator.
Gouden perceel gewonnen. Vorig jaar. Ja.
En trouwens ook illustrator van andere dingen. Maar...
Ja, en al een heel leuk mens. En eeuw luisteraar. Dus dat is allemaal heel leuk. Dus vragen zijn welkom. Goed, dat was het. Ipe, dankjewel.
Jij ook.
Tot de volgende. Doei.